Misschien hebben jullie al wel gelezen wat het nieuwe jaarthema is, of het thema voor dit komende jaar. Wie weet het? Het heeft iets met was te maken, maar nog met veel meer. Binnenste buiten, heel goed. Ik heb de was van de lijn gehaald vanmorgen en ik heb hem meegenomen. En ik ben benieuwd of Wim de was wel eens doet thuis. Wim, doe jij thuis de was wel eens?
Wel eens, je zegt het heel goed.
Wel eens, oké. Okay. Ja. Heb je ook zo'n ongelofelijke hekel aan dat die was dan binnenste buiten in die mand zit?
Nee, want ik ga jou wat leren over de was. Okay. Ik heb begrepen namelijk dat als je je kleren zo wilt wassen dat ze niet te veel slijten, moet je ze eerst binnenste buiten doen. Ja,
ja dat weet
en
ik.
En dan
ja.
in de wasmachine en dan komen ze er weer helemaal schoon en niet versleten uit.
Ja, het hoeft dan
dus,
niet...
Klopt.
Kijk, bij sokken is dat dan toch niet echt heel erg nodig,
Nee, ik heb het over...
Broeken en zo.
Broeken en zo, ja precies.
Kijk, en
ja.
die binnenkant, hè, ziet er ook niet echt... Echt uit, hè? Jij gaat ons meer vertellen over de binnenkant, volgens mij nu.
Ja, precies. En nou ja, laat me dan gelijk even een beetje uitleggen wat we bedoelen met binnenste buiten. Dat is eigenlijk een soort overkoepelend thema waar we dit seizoen over willen gaan nadenken. En dat heeft te maken met twee hele belangrijke onderwerpen waar we eigenlijk al jarenlang met elkaar als gemeente over spreken. Die we zelfs een jaar of drie geleden in een visiedocument hebben verwoord. En we hebben gezegd, daar willen we eigenlijk dit seizoen gewoon eens echt met elkaar mee de diepte in te gaan. Nou, binnenste buiten, het heeft te maken met iets wat binnen plaatsvindt en te maken met iets dat buiten plaatsvindt. Nou, wat binnen plaatsvindt, laat maar zien, dat heeft te maken met een van de aandachtsgebieden vanuit het visiedocument, namelijk oprechte verbinding. We willen heel graag als broers en zussen van de gemeente oprecht met elkaar verbonden zijn. Nou, we hebben daar een hele mooie omschrijving van gegeven, onder andere deze zin. Berea de Maat wil een gemeente zijn die gekenmerkt wordt door positieve, hechte en liefdevolle relaties. Dat heeft te maken met de binnenkant van de gemeente. Dus, dat is één.
Oké, dat is de binnenkant. Ik heb hier nog één, ik ben ondertussen lekker mijn was aan het doen.
Zal ik even helpen? Zal ik ook even wat strijden?
Doe die maar niet. Dat was meer bedoeld als vulling.
Wat is dat?
Goed.
Wat is dat nou, joh? Wat staat hier nou op?
Maar die staat helemaal goed. Die is gelijk al... Oh nee, die zit
is
ook
dit jouw theedoek? Of is dit
nee,
een,
dit is een soort okay. van tafellaken. Maar kijk, ik heb nu de buitenkant tevoorschijn.
De buitenkant. Dat heeft te maken met dat andere deel van het jaarthema. Binnenste, buiten. Want het is heel belangrijk dat we als gemeente bezig zijn met hoe het binnen is. Hoe we met elkaar als gemeente, als gezin van God omgaan. Maar het is ook heel belangrijk dat we naar buiten gaan. En dat roepen we eigenlijk ook al jaren. En soms doen we dat ook wel. Maar wij willen eigenlijk veel meer, juist in de tijd waarin we nu leven, naar buiten gaan. En dat heeft te maken met dat andere aandachtsgebied wat we hebben genoemd, laat maar zien, gepassioneerde missie. En dat heeft te maken met het volgende. We strekken ons uit, even een hele mooie volzin. We strekken ons uit naar de mensen om ons heen en vinden het belangrijk om ze te vertellen over het evangelie van Jezus Christus. Dit zijn de twee dingen waar we dit seizoen over gaan nadenken. Binnenste, buiten. En dan volgend jaar, maart, april ongeveer, bestaan we als gemeente 40 jaar. We hebben een jubileumfeest. En we hebben gezegd, wat zou het mooi zijn om juist dat moment te gebruiken om van binnen naar buiten te gaan en rondom die periode mensen te gaan vertellen over wie Jezus is en dat Hij de redder is van alle mensen en dat alle mensen tot Hem mogen komen. Dat bedoelen we met binnenste buiten.
Binnenste buiten?
Ja.
Als je erover nadenkt, binnenste buiten, je binnenste naar buiten brengen. Ik zie ernaar uit om daar een heel jaar met elkaar steeds op terug te grijpen. Binnenste buiten. Vandaag gaat Wim spreken over de binnenste kant van, van het binnenste buiten. En hij neemt ons mee.
Goed, ja. Hebben jullie het een beetje voor je wat we dus ongeveer gaan doen? We hebben een heel seizoen de tijd om dat verder te gaan uitwerken, maar dit is het vertrekpunt, het uitgangspunt voor de weken, de maanden die voor ons liggen. En vandaag, de startzondag van dit seizoen en ook een beetje de startzondag van een half jaar geen samenkomsten hebben gehad, willen we met elkaar nagedenken over dit thema, de eerste liefde. De eerste liefde. En ik zal je vast vertellen waar we gaandeweg deze preek op uit willen gaan komen. We willen gaan uitkomen op deze vraag. Hoe staat het met onze liefde, met onze eerste liefde voor God en voor mensen? En dan zeg ik gelijk bij deze vraag, die is niet bedoeld als een veroordelende vraag, met zo'n wijzend vingertje, ja, hoe staat het met jullie eerste liefde voor God? En dan gelijk met zo'n stem van, het zal wel helemaal niks meer zijn. Nee, niet zo bedoeld, maar gewoon als een vraag die gelijk, als we het gaan hebben over oprechte verbinding, over hoe we als broers en zussen met elkaar verbonden zijn, als een vraag die gelijk de kern raakt. Waar het bij oprechte verbinding echt om gaat. Een vraag die ons hart gelijk binnenste buiten keert. Van de buitenkant naar de binnenkant laat gaan. Hoe is het met ons hart? Hoe is het met onze eerste liefde voor God en voor mensen? En ons verlangen is dat de Heilige Geest ons vanmorgen ook gaat helpen om gewoon heel eerlijk voor onszelf persoonlijk in ons eigen hart met deze vraag aan de slag te gaan. In de voorbereiding heb ik gezocht naar voorbeelden in de Bijbel, waar gesproken wordt over hoe mensen met elkaar verbonden zijn en welke woorden de Bijbel dan gebruikt om het karakter, om de diepte van die verbondenheid dan tot uitdrukking te brengen. Nou, als je zo gaat zoeken, dan zijn er best heel wat teksten in de Bijbel die gaan over verbondenheid. Ik heb even twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld is een woord van Paulus. En dat schrijft hij aan de gemeente van Korinthe. Ik laat het verband waarin hij dat schrijft nu even rusten, daar gaat het nu even niet om. Maar dan schrijft hij op een gegeven moment dit, en ik vond dat zo'n mooie zin. Ik heb al eerder gezegd, schrijft Paulus dus aan de gemeenteleden van Korinthe, ik heb al eerder gezegd dat wij zo hartelijk met u verbonden zijn, dat wij samen met u zouden willen sterven en leven. Nou, ik weet niet precies wat Paulus bedoelt met die zin dat wij samen met u zouden willen sterven en leven. Maar wat ik er in ieder geval uithaal is dat het hier gaat om een verbinding die niet een beetje aan de oppervlakte is. Je ziet elkaar af en toe een keer op een zondagmorgen en soms een half jaar niet. Nee, dit gaat om een verbinding die zo diep gaat, dat Paulus het zo omschrijft, dat ik wel met u zou willen sterven en leven. Een hele diepe, intense verbinding, levenslang, tot over de dood heen zelfs. Wauw. En dan vind ik het heel opvallend dat als Paulus dit zo schrijft, dat hij dan heel nadrukkelijk het woordje hartelijk hierbij gebruikt. Ik heb al eerder gezegd dat we zo hartelijk met u verbonden zijn. Daar zit het woordje hart in. En ik denk dat we dat zeker zo gelijk al kunnen zeggen als het gaat om verbondenheid. Dat heeft alles te maken met ons hart. We hebben een verbinding met elkaar op hartniveau. Niet op een ledenbestandniveau, niet op een gelijkdenkend niveau, niet op een Berea-niveau. Nee, we hebben een verbondenheid met elkaar op hartsniveau. Daar gaat het om. En zo'n verbondenheid, nou die kan zelfs in coronatijd, als we elkaar niet zo vaak zien, die kan echt wel tegen een stootje. Verbonden hartelijk met elkaar. Het tweede voorbeeld wat ik jullie wil laten zien vanuit de Bijbel, dan gaan we even naar het Oude Testament, waar we op een gegeven moment lezen over die bijzondere vriendschap die ontstaat tussen David en Jonathan. Dat verhaal ken je denk ik wel. En dan lezen we op een gegeven moment dit in 1 Samuel 18 vers 1. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Twee mannen die met elkaar verbonden zijn. Een hele diepe, levenslange vriendschap. En deze verbondenheid die wordt omschreven met deze twee woorden. Het woord hart, dat zagen we net al vanuit de brief van Paulus. Maar hier wordt gesproken over hart en ziel. Twee mannen die met hart en ziel verbonden zijn aan elkaar. Dat is een heel mooi voorbeeld hoe we als broers en zussen in de gemeente ook met hart en ziel verbonden zijn aan elkaar. Wat betekent die uitdrukking met hart en ziel? Ik heb het even opgezocht. De eerste betekenis met hart en ziel is dat je dat met je hele wezen, met je hele zijn doet. We zijn niet een klein beetje met elkaar verbonden. Nee, als gemeente geven we ons met ons hele wezen, met alles erop en eraan. We geven ons aan elkaar. Zo zijn we met elkaar verbonden. Maar ik kwam ook nog een andere leuke betekenis tegen van met hart en ziel. Als je bijvoorbeeld ergens met hart en ziel aan bent toegewijd, dan betekent dat dat je dat met plezier en passie doet. Nou, dat zijn gelijk al een paar mooie woorden die iets omschrijven van die verbondenheid waar we naar verlangen. En wat God zo graag ook in ons midden wil geven. Dat heeft te maken met hart, met hartelijk. Het heeft te maken met passie. Het heeft te maken met plezier. En dan staat er nog een heel opvallend zinnetje bij. Die verbondenheid met hart en ziel tussen David en Jonathan. Dan wordt dat afgesloten, deze omschrijving, met dit zinnetje. Jonathan had hem lief als zichzelf. Dus verbondenheid heeft te maken met hart, hartsniveau. Het heeft te maken met passie, met je helemaal geven. Maar uiteindelijk, wat is nou, zeg maar, het hart, de kern van verbondenheid? Hoe komt verbondenheid tot stand? Wat is de basis van verbondenheid ook in de kerk? Dat is liefde. Jonathan had hem lief als zichzelf. Deze woorden doen je gelijk denken aan wat Jezus zegt later, als hij op aarde rondwandelt, in de samenvatting van de wetten. Heb God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met alles wat in je is, en je naaste als jezelf. Op diezelfde manier, ook met hart en ziel, met je verstand, met alles wat in je is. Zoals we God mogen liefhebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad, zo mogen we ook met diezelfde passie, met hart en ziel, elkaar liefhebben. Wauw. Nou, die liefde, wat mij betreft het hart is van het verbonden zijn, dat was zeker het kenmerk van een jonge gemeente waarover we lezen in de Bijbel. Een jonge gemeente die was gesticht door een echtpaar, Priscilla en Aquila, en eigenlijk ook een beetje ontstaan was vanuit de zendingsactiviteiten van Paulus. Ik heb het over de kerk van Efeze. Efeze was in die tijd best wel een belangrijke stad, een economisch centrum. Ook een stad vol met religie en vol met duister bijgeloof. Maar op een dag was Paulus daar gekomen en andere mensen hadden verteld over de Heer Jezus. En er waren mensen die zeiden, dit is waar we eigenlijk ons leven lang naar op zoek zijn. We hebben Jezus nodig. En ze hebben hun hart geopend voor Jezus. En ze kwamen bij elkaar en de eerste kerk van Efeze ontstond. Geweldig. En weet je, deze kerk die was van het begin af aan al een kerk. Wauw, daar wilde je eigenlijk wel lid van worden. De kerk van Efeze was vanaf dag 1 voor de hele regio een soort modelkerk. Als je wilde weten hoe je als kerk kunt functioneren, nou in die tijd keken ze naar de kerk van Efeze. Dat was echt een superkerk. En weet je wat deze kerk nou zo krachtig en zo bijzonder en zo bloeiend en alles maakte? Dat was de liefde voor God en voor mensen. Dat was het geheim van deze kerk. Niet hun mooie gebouw, niet hun strakke organisatie, niet hun geweldige techniek en noem alles maar op. Liefde voor God en voor elkaar. Ik zal het je laten zien, want Paulus schrijft op een gegeven moment een brief aan de gemeente van Efeze, nadat die gemeente nog niet zo lang daarvoor is ontstaan. En dan schrijft hij een aantal dingen aan deze gemeente die duidelijk maken dat het echt een gemeente was waarin het helemaal draaide om de liefde. Lees maar mee, Efeziërs 1 vers 5. Dan schrijft Paulus, omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen. Dat was hun getuigenis. De gemeente in Efeze, oh, daar hebben ze geloof in Jezus en daar hebben ze liefde voor alle heiligen. Dat staat daar. Verderop in hoofdstuk 3. Lezen we dat deze gelovigen geworteld en gegrondvest zijn in de liefde. En hoofdstuk 4 vers 16 wordt deze gemeente omschreven als een lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Een lichaam, hoe bedoel je verbonden zijn? Mijn handen zijn verbonden met mijn hoofd en met mijn voeten. Het is één geheel, we zijn verbonden. En waarin en waardoor zijn we verbonden? Door de liefde. En dan in hoofdstuk 5 nog een keer over die liefde. Dan schrijft Paulus, volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad. Een aanmoediging om de weg die ze al gingen, om die te blijven gaan, de weg van de liefde. We maken even een sprongetje in de tijd. Zo'n 40 jaar verder. 40 jaar, deze gemeente, ergens in de begin jaren 60 van de eerste eeuw opgericht, dus door Paulus en Priscilla en Aquila. Maar op een gegeven moment is deze gemeente 40 jaar verder in de tijd en zijn ze bijna toe aan een jubileumfeestje. Net als Berea. Wij bestaan volgend voorjaar ook 40 jaar. En deze gemeente, 40 jaar oud, die krijgt op een dag opnieuw een brief binnen. Nu niet van Paulus, maar van Johannes. Ergens 95 na Christus. Johannes, die volgens de overlevering trouwens ook nog een poosje voorganger is geweest van deze gemeente in Efeze, is op dat moment vanwege zijn verkondiging van het evangelie verbannen naar het eiland Patmos, waar hij op een dag een openbaring krijgt. Een ongelooflijk indrukwekkende openbaring. En hij schrijft het op, 22 hoofdstukken lang. Vanaf november start er een bijbelstudieserie in de gemeente. 8 bijbelstudieavonden over het Bijbelboek Openbaring. Ik zie er enorm naar uit. Maar als onderdeel van die hele openbaring, helemaal aan het begin, krijgt hij de opdracht om namens Jezus 7 kleine briefjes te schrijven. En je raadt het al, het eerste briefje wat hij mag schrijven is aan de gemeente in Efeze. 40 jaar verder na de start van deze gemeente. En we lezen dan het volgende, Openbaring 2 vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Nou, dit vers dat vraagt gelijk al een heleboel uitleg, maar dan kom je straks maar in november naar een van de studieavonden, gaan we er allemaal verder op in. Ik lees nu gelijk door. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. We slaan even vers 4 en 5 over, daar kom ik straks op terug. Ik ga even door naar vers 6, want daar wordt nog een compliment gegeven. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Nou, dat is een hele lijst van vette complimenten. God kent de gemeente. Jezus die ziet de gemeente, die ziet wat er allemaal gebeurt. En dan die hele opsomming, alle dingen die we net hebben gelezen. Hij ziet hun werken, hij ziet hoe actief ze zijn in die gemeente. Ook na 40 jaar, ze zijn zo superactief. Er wordt van alles en nog wat georganiseerd. Hij ziet hun inspanning. Het mag ze dus ook echt wat kosten. Hij ziet hun volharding, ze houden vol, ze gaan door, ook als het moeilijk gaat. Hij ziet hun onderscheidingsvermogen, want valse apostelen die er binnenkomen, die vallen gelijk door de mand, want ze zeggen, oh, wacht even, dat klopt niet, het woord spreekt anders. En hij ziet ook een afkeer van de zonde. Dat heeft te maken met die werken van de Nicolaïten. Wie dat precies zijn geweest, daar zijn heel veel verschillende meningen over. Het waren in ieder geval mensen die een openbare, zondige levensstijl voorstonden. En die gemeente zei, daar willen wij niks mee te maken hebben. Wij willen rein, wij willen heilig, wij willen zuiver zijn. Nou, dat is toch heel mooi als dit van een gemeente geschreven kan worden. Ik zou er eerlijk gezegd wel voor tekenen dat als we volgend jaar 40 jaar bestaan en we krijgen een brief van Jezus, dat we ook zo'n lijst van 5 indrukwekkende complimenten als Berea-gemeente gaan krijgen. Ik zou daar heel erg dankbaar voor zijn. Heel indrukwekkend. Maar nou gaan we naar het thema van deze morgen. De vraag waar het om draait. Hoe is het met onze eerste liefde voor God en voor mensen? Laten we deze vraag eerst eens even stellen aan de gemeente van Efeze. Super jongens, al die dingen die jullie doen, al die volharding, al die geweldige dingen. Hartstikke goed. We zijn onder de indruk. Jullie zijn inderdaad een modelgemeente. Maar vinden jullie het goed als we dan even binnenstebuiten, als we dan even nu van de buitenkant, waar het allemaal zo super lijkt, vinden jullie het goed dat we dan even van de buiten naar de binnenkant gaan, naar het hart? En broers en zussen van de gemeente in Efeze, mogen we jullie dan deze vraag stellen, maar hoe staat het dan met jullie eerste liefde voor God en voor mensen? Jezus geeft het antwoord. Ze hoeven niet zelf het antwoord te geven. Jezus geeft het antwoord voor de gemeente Efeze wat toen, in die gemeente, in die situatie,
hoe het ervoor stond. Openbaring 2, vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ik kan me voorstellen dat deze brief ergens een keer op een zondagmorgen werd voorgelezen in de samenkomst. En dat ongeveer tot en met vers 3, dat iedereen wel een beetje begon te glimmen. En elkaar aankeek en dat de amens niet van de lucht waren. Maar als dan de boodschapper van de gemeente dit vers moet voorlezen, dat het heel erg stil wordt. En ik kan me ook voorstellen dat er na afloop van de dienst, tijdens de koffie, dat het commentaar niet van de lucht is geweest. Zo, dat is een veroordelende vraag, zeg. Johannes op Patmos, hoe weet hij nou wat hier speelt? Of dat anderen gezegd hebben bij de koffie, nou, ik vind het wel een beetje, valt huis wel mee. Moet kijken hoe actief we zijn en we houden heus en wel van elkaar, hoor. En anderen hebben misschien wel gezegd, nou, als we zo gaan beginnen met dit soort dingen, weet je wat, 10 kilometer verderop is een gemeente, daar doen ze niet zo moeilijk. Dan gaan we daar toch gewoon naartoe. Al denk ik dat de meeste van de aanwezigen daar in die samenkomst het gelijk wel hebben zullen aangevoeld. Oeh, het is niet voor niks dat Jezus deze vraag stelt aan ons. De vraag stellen is een bijna beantwoorden. En dat de mensen elkaar hebben aangekeken van wat goed dat Jezus dat zo eerlijk tegen ons zegt. Zo oprecht, zo echt vanuit zijn hart. Wat goed om elkaar daar eens even van buiten naar binnen, is even onszelf op te gaan beoordelen. Hoe staat het met onze eerste liefde voor God en voor elkaar? Overigens is het niet de eerste keer in de Bijbel dat we zoiets tegenkomen. Ook in het Oude Testament komen we zo'n moment tegen. Dat God tegen zijn volk Israël, zijn bruid, zijn vrouw, eigenlijk hetzelfde moet zeggen, maar dan met andere woorden. Jeremia 2, vers 2, dan zegt God tegen zijn volk Israël, ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid. Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Waar is de eerste liefde gebleven van toen? Het gaat over Israël, het gaat over de gemeente van Efeze. En je kunt misschien tot nu toe nog steeds denken van ja, maar dat overkomt ons niet. Wij stappen niet in deze valkuil, dat alles klopt, dat we superactief zijn, dat we van alles en nog wat doen, dat we volhardend zijn, dat we zuiver zijn, noem alles maar op. Maar nee, wij zullen niet in deze valkuil stappen dat onze eerste liefde verdwijnt. Nou, dan moeten we toch opnieuw maar heel goed blijven luisteren naar Jezus, want Jezus heeft in Matthäus 24 en 25 heel veel dingen verteld over wat er zal gaan gebeuren in het laatste der dagen, in de eindtijd, de tijd, zo geloof ik, waar we nu in leven. En een van de dingen waar Jezus ons voor waarschuwt, wat er zal gebeuren in het laatste der dagen. En ik lees het even voor vanuit de Bijbel in gewone taal. Veel gelovigen zullen hun liefde voor God en voor elkaar verliezen. Als ik dit lees, dan denk ik van, maar dit gaat ons toch niet gebeuren? Echt niet. Heer, hou ons scherp. Heer, als het maar iets dreigt die kant op te gaan, laat uw geest helder en duidelijk spreken dat we een gemeente zullen zijn die en actief is, en volhardend is, en zuiver is, enzovoort. Maar waar het klopt met de eerste liefde voor God en voor mensen. Heer, laat deze woorden over veel gelovigen die hun liefde voor God en voor elkaar verliezen, vooral niet van toepassing zijn op ons. Bewaar ons, o God. En waarom is Jezus hier zo duidelijk over, zo, nou toch ook best wel scherp over? Hij legt wel even de vinger op de zere plek. Weet je, ik geloof niet dat dit een opgestoken vinger is van Jezus. Niet een, nee. Weet je, deze woorden, ik geloof dat dit een hartekreet is van Jezus. Dit komt vanuit het diepst van zijn hart. Jullie hebben je eerste liefde losgelaten. En dat zal in de eindtijd ook gebeuren. Ik waarschuw je, pas ervoor op dat het jou niet overkomt. Dat je de eerste liefde voor God en voor mensen kwijtraakt. Jezus zegt er ook nog dit over. Als het gaat om die liefde voor elkaar in Johannes 13, vers 35. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hoe kunnen de mensen hier in de wijk, in de stad, als ze naar buiten gaan? Of als ze van buiten hier naar binnen kijken? Hoe kunnen ze aan ons zien dat wij leerlingen, discipelen van Jezus zijn? Aan onze liefde voor elkaar. Aan onze eerste liefde voor God en voor de ander. Dat is wat een kerk maakt. Niet een gebouw, niet een strakke organisatie. Dit. Eerste liefde voor God en voor elkaar. Je merkt wel dat ik voortdurend de liefde voor God en de liefde voor elkaar aan elkaar koppel. Ik wil je uitnodigen om volgende week ook te komen. En als dat niet meer kan, omdat het misschien te vol zit, om dan te luisteren. Want volgende week gaat Joël verder met dit jaarthema. En we hebben afgesproken dat Joël volgende week de eerste brief van Johannes, 5 hoofdstukken, gaat behandelen. En dan zul je ontdekken dat dat voortdurend in die brief aan elkaar gekoppeld wordt. Liefde voor God kan niet zonder liefde voor mensen. Verbonden zijn met God kan niet zonder verbonden zijn met elkaar. Meer zal ik er nu over niet zeggen, want anders ga ik het gras voor de voeten van Joël wegmaaien. Maar lees hem maar vast even door deze week, de eerste brief van Johannes. De eerste liefde. Mag ik je helpen om voor jezelf antwoord te vinden op de vraag, hoe zit het met mijn eerste liefde voor God en elkaar? Want ik spreek jullie tot nu toe voortdurend aan als gemeente, als collectief. Hoe zit het met jullie, met onze, wij met elkaar, hoe zit het met onze liefde? Maar ook even heel persoonlijk, hoe zit het nou met jouw liefde, jouw eerste liefde voor God en voor elkaar? Mag ik je 3 kenmerken noemen van eerste liefde? En als je die niet herkent, misschien moet je dan vanmiddag maar eens een uurtje ergens gaan wandelen en maar eens een poosje alleen met God aan de slag gaan. Om jezelf te onderzoeken en te laten onderzoeken. Om je hart door hem binnenste buiten te laten keren. Deze 3 kenmerken van eerste liefde. In de eerste plaats verlangen naar intimiteit met God. Dat was misschien wel een beetje het probleem van die gemeente in Efeze. Ze waren zo druk met al hun activiteiten, hoe goed bedoeld, geweldig. Maar ze waren zo druk met alles, dat ze geen tijd meer hadden, daar begon het mee. En daarna geen verlangen meer hadden naar intimiteit met God. En ik zou je heel eerlijk zeggen, dat is een gevaar dat ons, dat mij ook voortdurend bedreigt. Zelfs als je bezig bent voor het werk van de kerk, bezig bent in Gods wijngaard. Ik moet je eerlijk zeggen dat er dagen voorbij gaan, dat ik de hele dag de benen uit mijn lijf ren voor God. Hartstikke actief ben, maar dat ik aan het eind van de dag denk, maar waar was mijn verlangen naar God zelf? Naar intimiteit met God. Mensen, we worden geleefd in onze tijd. Hè. Er is zoveel dat onze aandacht vraagt, zoveel waar we voortdurend mee bezig zijn. En het is zo, maar kies elke keer weer om tijd te maken voor God zelf, voor intimiteit met God. Dat is de beste tijd van je leven. Een ander kenmerk van eerste liefde is hartelijke verbondenheid met elkaar. Ik heb de afgelopen weken een aantal opmerkingen gehoord vanuit de gemeente over de herstart van de samenkomsten. En eentje die heeft me zo diep geraakt. Iemand zei uit de gemeente, ik denk niet dat ik naar de samenkomst ga komen, want ik zou heerlijk zeggen, ik heb al die mensen het afgelopen half jaar geen moment gemist. Ai. Waar is het fout gegaan? Als je het verlangen naar God bent kwijtgeraakt, dan moet er een alarmbelletje vandaag gaan rinkelen. Als je het verlangen naar verbondenheid met elkaar, gewoon de ontmoeting, het samen optrekken, of het nou koffie drinken is, of aanbidden, of wat je ook doet, als je dat bent kwijtgeraakt, laat er alsjeblieft een alarmbel nu in je hart gaan rinkelen. En het heeft ook te maken, een derde, met oprechte bewogenheid voor de ander. En dan zitten we in het tweede deel van het seizoen, die gepassioneerde missie. Raakt het ons dat de mensen in onze wijk, in onze straat, in onze stad wonen, die Jezus niet kennen? En zonder Jezus raakt het ons dat. Eerste liefde voor God, voor mensen, dat betekent we verlangen naar God. En we willen een hartelijke verbondenheid met elkaar. En we willen oprechte bewogenheid voor de ander. Ik dacht vanmorgen toen ik hier naartoe reed, om eerlijk te zijn, Oh, gelukkig, eindelijk kan ik weer een preek houden die niet na een kwartier klaar moet zijn. Ik dacht, ik heb eindelijk weer de tijd om te zeggen wat ik zeggen wil. Maar ik zit nu op 25 minuten, dus mijn tijd is nu op. En ik ben volgens mij nog maar net begonnen. doorgaan. Ja, maar dan krijgen we... Nee, oké, okay. We moeten ons een beetje aan de afspraak houden. Oké. Okay. Maar misschien is het ook wel gewoon goed om hoe dit briefje verder gaat. Ook maar gewoon te lezen en binnen te laten komen. In je eigen hart, in het hart van de gemeente. Want wat lezen we verder in vers 5? Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Welke hoogte? Die hoogte van de liefde zoals het in het begin was in die gemeente in Efeze. Die liefde voor alle heiligen. Die gewortelde, die gegrondvestigde liefde. Die hoogte, die waren ze kwijtgeraakt. Ze waren naar beneden gedukeld. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Ga weer terug naar die werken, die eerste werken, die voortkwamen vanuit, niet vanuit activisme, maar vanuit eerste liefde voor God en voor mensen. Ga weer terug. Bekeer je. Dat zijn de drie dingen die hier worden genoemd. Dat had ik nog verder willen uitwerken, maar daar gaan we er nu heel snel doorheen. Bedenk dan, bekeer u en doe de eerste werken. Eigenlijk gewoon heel duidelijk. Maar dan staat er nog één ding bij. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Nou, Jezus, is dat nou echt nodig dat dat er even bij gezegd wordt? Dit klinkt als een soort disciplinaire maatregel. Als jullie dit niet doen, nou dan... Nee. Weet je wat de diepte is van dit vers? Wat Jezus hier duidelijk wil maken. Wat is het enige, echte, uiteindelijke bestaansrecht van een kerk? Eerste liefde voor God. Eerste liefde voor elkaar. Eerste liefde voor de ander. Dat is een bestaansrecht. En je kunt als kerk nogmaals alles in orde hebben. Je kunt het mooiste gebouw hebben van Nederland. Je kunt alles klaar hebben. Als dit weg is... De eerste liefde, dan ben je als kerk je bestaansrecht kwijt. De gemeente in Efeze, ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, als je daar nu naartoe gaat, de stad Efeze, het is eigenlijk alleen maar een ruïne. De gemeente Efeze, het heeft nog een poosje bestaan, maar al vrij snel, ik geloof ergens, de tweede, derde eeuw, is deze gemeente opgehouden te bestaan. Het bestaansrecht van Berea. We gaan vieren dat we 40 jaar bestaan. En we hopen dat de Heer heel snel terugkomt, maar zo niet, dat er nog minstens 40 jaar bij komen. Maar ik weet niet of we nog zover komen, want de Heer komt denk ik echt snel terug. Maar hoe dan ook, het bestaansrecht van Berea is alleen maar hierin gelegen. Zijn wij mannen en vrouwen die God liefhebben met onze eerste liefde, met hart en ziel, met passie, met alles wat in ons is. Die God liefhebben boven alles. En onze naasten. Als onszelf. En zo met elkaar verbonden zijn. Als een lichaam. Door de liefde opgebouwd. Zullen we een moment stil zijn? Onze ogen sluiten. Dat mag gelukkig nog wel in coronatijd. Ik wil ondertussen vragen of de muziekgroep ook op het podium wil komen. En zij gaan dat gebed voor ons zingen. En je mag het in je hart meezingen. Dat mooie lied van Marcel en Lydia Siemer. Herstel mijn eerste liefde. Als je dat nodig hebt vandaag. Misschien zit je hier en je denkt van... joh, ik ben vol van liefde. Geweldig, hou dat vast. Maar als het voor jou vandaag nodig is om dit te bidden. Herstel mijn eerste liefde. Dan wil ik je vragen om straks, terwijl we naar het lied gaan luisteren... dat je dat gewoon zachtjes in je hart meezingt, meebidt. Heer, wij nodigen u uit... U die ons kent. U die weet hoe onze buitenkant is, maar ook weet hoe het in ons hart is. Wilt u ons hart, ons leven, onze gemeente, steeds weer opnieuw volmaken. Met eerste liefde. Voor u en voor elkaar.